Wij willen deze reformatieherdenking beginnen met het zingen van Psalm 46. Daarvan het eerste vers en het vierde vers. En u herkent die woorden wel van Luther, of Luther heeft ze herkend van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. In het vierde vers, de Heere, de God van de legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 1 en vers 4. Wij willen samen de schriften openen in de Romeinenbrief. Dat was volgens Luther en ook Calvijn de sleutel om toegang te krijgen tot de hele schrift, de boodschap van de hele Bijbel. We willen lezen uit Romeinen 5, de eerste 11 versen. Dat lezen we niet als een optelsom van waarheden, maar als een loflied van aanbidding en verwondering. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop van Gods heerlijkheid. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Here Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. We willen vanavond in het bijzonder luisteren naar vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here, onze Kyrios, Jezus Christus. Zullen wij samen de Heere bidden om Hem zelf. Groot, eeuwig, machtig, heilig, onveranderlijke en alles doordringende en nergens door ingesloten Heere, wij danken en loven U. Dat wij elkaar hier vanavond in dit kerkgebouw mogen ontmoeten. Om zo te markeren die grote dingen die Gij in de geschiedenis van de kerk in Europa en ook in Nederland hebt gedaan. Dat U een eenvoudige monnik, hoogleraar in Wittenberg, niet de meest bekende universiteit, deed worstelen met dat woord van U. U worstelde met hem. En hij kon er niet onderuit. En hij moest maar blijven luisteren naar datgene wat U te zeggen had. En in die grote nood hebt Gij het licht van het evangelie in zijn hart laten schijnen. Zo heerlijk, zo fris, zo sprankelend, zo zeker, dat Hij er ook van mocht getuigen. En dat Hij een uitdeler mocht zijn van Uw menigelei genade. En dat Hij in prediking en geschrift een getuigenis daarvan getuigenis mocht geven. En dat Gij dat hebt gebruikt om de kerk van Europa, waar zo'n sluier overheen lag van onzekerheid en onhelderheid, om daar dat licht te laten schijnen en te laten uitbazuinen. En dat zovelen die U wel dienden en vreesden, maar waar het geestelijke leven onder een stolp geplaatst was, dat die mochten ophoren. En dat voor hen dat evangelie openging. En dat zij zich als nieuwsgeboren voelden om in dat koninkrijk van U te ontwaken. En die onvoorstelbare eeuwige troost te mogen indrinken. Tot heil en zegen en vertroosting. O Heere, wij kunnen u nooit genoeg daarvoor danken. Dat gij dat getuigenis hebt gegeven. En tegelijkertijd moeten wij belijden, Heere, wat hebben wij daarmee gedaan? En dan kijken we niet alleen naar kerken waar de rechtvaardiging van de goddeloze niet in het middelpunt van de prediking staat en uit het centrum van de theologie is verdwenen, omdat uw heiligheid, uw toren, uw genade niet meer gespeld worden. Maar dan kijken we juist naar de orthodoxie in ons eigen land, terwijl deze boodschap zou moeten samenbinden en ons in u zou moeten en mogen verenigen in dat ene geloof, in dat ene evangelie, in die ene heilige doop, in die ene heilige geest die ons in die ene waarheid van u leidt, in die ene naam die gij gegeven hebt tot zaligheid. En nu zitten wij hier vanavond vanuit verschillende denominaties. Dat is niet van u, maar dat is van ons. O Heere, mogen wij ons daar ook voor schamen en ons daarover verootmoedigen. En u bidden dat de eenheid in dat ene evangelie zo krachtig in ons midden mag zijn, dat wij alle andere dingen die van minder belang zijn op de juiste plaats zien en in het juiste licht zien. En dat we ons zo aan u verbonden weten, dat we ons één weten in uw Zoon. En ons één weten in dat aloude evangelie, van alle tijden en van alle plaatsen, om met al de heiligen te verstaan de lengte en de hoogte en de breedte, en bekennen de liefde van Christus die elk mensenbegrip oneindig ver te boven gaat. O Heere, wij bidden dat zo de prediking van de rechtvaardiging van de goddelozen uitgebazuind mag worden. En gij dat gebruikt om aan u en zo ook aan elkaar te verbinden. Dat deze prediking niet alleen maar een fossiel leerstuk is wat wij in onze belijdenisgeschriften hebben opgesloten, maar dat we daarbij mogen leven. Dat dat onze prediking doortrekt en doordrenkt. En dat we daar persoonlijk uit leven. En daarom ook een woord hebben voor de meest goddelozen in onze omgeving. Als u geen voorwaarden van mensen vraagt. Als uw genade onvoorwaardelijke genade is. Als u raad weet met de grootste goddelozen en tegenstanders van u. O Heere, waar is dan geen hoop voor? En wie zou dan buitengesloten moeten worden? Geef dat wij ons op die ene hoop met de wereld weten te liggen. En uit die verwondering tegen de meest goddeloos in onze omgeving mogen getuigen. Kom, ga met ons. Want onze God die wacht om genadig te zijn. Hij heeft zijn armen uitgebreid tot de meest weerbarstige van de zondaren. Och dat gij de hemelen scheurde en dat u neerkwam. U hebt de hemelen gescheurd in de komst van uw Zoon. U hebt de hemelen gescheurd in de uitstorting van de Heilige Geest. U hebt de hemelen gescheurd in de tijd van de Reformatie. En ook in tijden van opleving daarna. In ons eigen land en ook in andere naties. En uw arm is niet verkort en uw oor is niet traag geworden dat gij niet zou kunnen horen. En die grote daden van u in het verleden mogen een bemoediging zijn voor het heden. En daarom bidden wij dat gij opstaat en dat gij u wilt ontfermen. Het is meer dan tijd, want wij hebben uw wet, waarin ook het evangelie is vervat, verbroken en met dikke lagen stof bedolven. O Heere, wilt gij erin blazen? Opdat zo dat vuur van het evangelie aangewakkerd mag worden. En uw kerk ook in ons land weer een lichtend licht mag zijn. En waar een zout een zout zijn. En een stad die op een berg is, die niet verborgen kan blijven. Maar waar alle aders van onze samenleving vol van stromen. Dat we bij de overheid en bij ons volks, bij onze volksgenoten, niet alleen de uitstraling hebben van mensen met bepaalde opvattingen en achterhaalde opvattingen, maar dat zij gevoelen dat er iets in ons midden is en dat er een geheim is en dat we daarbij leven en dat uw evangelie een kracht van u is tot zaligheid. Heer, wilt u ook vanavond in onze harten zijn, van jongeren en van ouderen. U kent ook de aanvechting en de beproeving, dat er wel duizend gedachten kunnen zijn dat wij geen vergeving hebben tegen die ene zwakke hoop dat u naar ons hebt omgezien. O Heer, mogen wij het net aan de andere zijde uitwerpen en niet zien op onze onmogelijkheden, maar dat wij zien op uw mogelijkheden. En dat dat evangelie ons hart verlicht. Dat wij de kennis van u, de drie enige God, ontvangen in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En dat we zo mogen ophoren dat u een God bent van heil. En dat u een God bent van volkomen zaligheid. En dat we in die ruimte, in die vrijheid van u mogen staan. Die zekerheid van de zaligheid in de Heer Jezus Christus. In dat getuigenis wat gij van hem geeft in uw woord. En dat we het alleen maar hoeven na te zeggen. Alleen maar hoeven te beamen. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Als wij zien op onszelf, dan is dat altijd te groot. Maar als wij mogen zien op uw grootheid, de grootheid van het offer van uw zoon, dan kunnen wij van u nooit te grote verwachtingen hebben. O scheurt u ook in dat opzicht de hemelen. En wilt u die verrassende God zijn, die machtig blijkt te zijn, om meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken. Wij bidden dat, ter ere van uw naam, dat onze verlegenheid uw gelegenheid zal zijn, om Jezus, uw Zoon, alleen. Amen. Wij willen opnieuw zingen, en ditmaal uit Psalm 32, vers 1 en vers 3. Welzalig hij, wie zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog van de Heere is bedekt. 32 vers 1 en vers 3. Ten, mag ik vanavond wel zeggen. Meervoud. Ik denk aan dat woord van Robert Murray McShane. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en voelde geen smart. En ik vroeg niet mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij, rechtvaardig, beschijnen voor God? We hebben wel eens de indruk dat dat in de tijd van Maarten Luther, in die late middeleeuwen, wat anders was. En dat iedereen een gevoelig geweten had en dat iedereen liep met die grote levensvraag: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dat je Maarten Luther als het ware vanuit die late middeleeuwen kunt verklaren. Nou, het zal waar zijn dat je de boodschap van Maarten Luther niet los kunt maken van die tijd en die omstandigheden en die cultuur. Maar Maarten Luther was net zoals u. En hij was net zoals jou. En hij was net zoals ik. Ook Maarten Luther stelde die vraag niet. En ook Maarten Luther had de gezindheid van die fariseer. Die was in de tempel. Hij keek om zich heen. En hij zocht iemand die wat minder rechtvaardig was dan hij. En als je dan een ander ziet die minder rechtvaardig is dan jij, dan kun je zelf daarmee rechtvaardigen. Dan kun je zelf mee op de been houden. Dus een ander is minder orthodox. Minder bijbelvast. Minder principieel. Minder bevindelijk. Minder volhardend. Minder geestelijk. U kunt misschien ook wel wat dingen bedenken. Is dat niet jouw model? Is dat niet een spiegel voor mij? Luisteren we daarom niet zo graag naar het kwade over een ander? Dan kunnen we onszelf weer behagen. En onszelf rechtvaardigen. En ons afzetten tegen de onrechtvaardigheid van de ander. Of houden onszelf op de been met de gedachte: God die zegent altijd. En de straf van God, daar lezen we heel snel overheen. Of we denken dat God is als aardse rechters. Er zijn maar heel weinig rechtszaken die op aarde rechtgezet worden. Waar onrecht wordt rechtgezet. Rechters, kunnen die van alles op de hoogte zijn? Kunnen de bewijzen van mijn misdaad helemaal sluitend gemaakt worden? En houdt een rechter geen rekening met goede voornemens en goede intenties en dingen die uitgesproken worden? En die slappe ideeën van aardse rechters, die projecteren wij dan op de hemelse rechter? En zo sukkelen we een beetje door. En in onze tijd wordt het natuurlijk omgedraaid. Dan stellen wij als rechters de vraag aan God. En moet God zich maar eens verantwoorden voor de rechtbank van ons besef en ons rechtvaardigheidsgevoel. Als God alle macht heeft op de aarde en in de hemel. En als hij dan goed en liefde zou zijn, waarom dan oorlog in de Oekraïne? Waar goedwillende burgers en kleine onschuldige kindertjes onder lijden en zomaar door zo'n raketaanval op de allergruwelijkste wijze worden omgebracht. Is dat de God die wij belijden en waarin wij geloven? Dat is het meest gebruikte argument, hè, om maar niet te geloven. Het kwaad wat in de wereld bestaat, dat valt niet te rijmen met de goedheid en de almacht van God. Zo was Maarten Luther. Zo bent u. En zo ben ik. En we houden onszelf op de been. En we hebben allerlei strohalmen waaraan we ons vastklampen. Om maar niet die levensvraag te hoeven stellen en die levensvraag uit ons leven te verdringen. Maar God stelde die vraag aan Maarten Luther. En God schreef door zijn Heilige Geest deze levensvraag in de ziel van de monnik. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Daarom moet die vraag ook in de prediking aan de orde komen. Misschien wel eens gehoord van een briefwisseling tussen dominee G. Boer en professor Berkhof. En professor Berkhoff zei, ja, dominee Boer, de gemeenteleden van vandaag, die zitten niet met de vraag, hoe zal ik een rechtvaardige God ontmoeten? En hoe zal God mij genadig zijn? Die vragen die waren in de tijd van Maarten Luther, maar die zijn gedateerd. We leven in een hele andere tijd. Mensen stellen vandaag de vraag, bestaat God eigenlijk wel? En hoe kan dat kwaad allemaal samengaan met het geloven in een goede God? En daar moet je het dan over hebben in de prediking. En dominee Boer antwoordde, u hebt gelijk, professor Berkhoff, dat deze vragen niet leven in de harten van de gemeenteleden. Maar omdat ze niet leven, moeten ze niet vermeden worden. Maar omdat die vragen niet leven, moeten ze juist in de prediking aan de orde gesteld worden. Omdat de Heilige Geest die vraag schrijft in het hart. Zoals McShane het ook beleidt. Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En ik mag toch ook wel aan u vragen of die vraag jouw levensvraag is. En of jij voelt welke eisen Gods heiligheid doet. Als je al 73 jaar in de kerk zit. En al 68 jaar die boodschap hoort van de rechtvaardiging van de goddelozen. En ben je dan nog altijd dezelfde? En kabbelt je leven dan nog maar een beetje door? Terwijl de dood ieder uur wenkt. En er geen mens is die de slaap des doods niet eens zal slapen. Ontwaak, gij slaapt. En staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. In dit hoofdstuk wat we samen hebben gelezen, die eerste 11 versen van Romeinen 5, daar stond het woordje toren. Nou, dat was wat voor Maarten Luther een levende realiteit werd. De toren van God. De boosheid van God. De woede van God. De heilige verontwaardiging van God. Onze God is een toornende God. En als je zo God leert kennen, Dan kom je in nood. Dan voel je een geweldige klem. Het is niet jouw buurman die toornig op jou is. En misschien hebt u wel eens iets met een buurman of een familielid. Dat geeft al spanning. En als je die ander dan ziet, dan komen er allemaal emoties naar boven. En dan probeer je dat misschien wel een beetje te ontwijken. Dat is maar gewoon een mens. Maar het is niet een mens die vertorend is over jouw zonde, maar het is de levende God, de schepper van de hemel en van de aarde. Realiseert u zich dat er in ons melkwegstelsel honderden miljarden sterren zijn? En dat er honderden miljarden sterrenstelsels zijn? En dat God groter is dan die oneindige sterrenstelsels? En dat die God zich vertoort over uw zonde. Wie kent de sterkte van zijn toren en zijn verbolgenheid nadat hij te vrezen is? U zult het nooit ten volle kennen, maar daar gaat het dan ook niet om. Maar ken je het in wezen, ken je het in essentie, dat God zich verschrikkelijk vertorent over je aangeboren zonden en over je zonde van verlangen en je zonde van zwijgen en je zonde van spreken. De zonde van je doen en van je laten. God vertorent zich. Laat ons ook iets zien hoe serieus God ons leven neemt. God is niet een soort politieagent, hè, die staat te kijken of je regeltjes overtreedt. Stel je voor dat je op de snelweg ietsje te hard rijdt en een politieagent zou dat signaleren. Die politieagent die slaapt er niet meer of minder op, die wordt er niet toornig op. Die schrijft het gewoon op en die registreert dat. En u hebt deze regel overtreden en er staat deze boete tegenover. Maar zo is God niet. God is niet een politieagent die allerlei regeltjes aan het handhaven is. Nee. Wanneer bent u vertorend op uw kinderen? Niet zo gauw toch? Je kunt wel streng zijn, Maar dan doe je dat uit opvoedkundige redenen. En dan zet je een barse stem op om duidelijk te maken tegen je kinderen of je kleinkinderen. Dit zijn de grenzen en daar kun je niet overheen en daar mag je niet overheen. Dat doe je uit liefde, dat doe je uit zorg. Dat doe je om hun karakter te vormen. Maar wanneer ben je toornig? Dan moet je kind echt over alle grenzen heen gaan. Hè? Dan moet je kind het bloed onder je nagels vandaan halen. En dan ben je heilig verontwaardigd. Blijkbaar is mijn zonde voor God zo erg dat God er heilig verontwaardigd over is. Zo dicht zijn wij blijkbaar bij God. God staat niet op een hele grote afstand toe te kijken hoe wij ons gedragen. Maar we zijn zo dicht bij God, dat we God pijn kunnen doen. Dat we God smart aan kunnen doen. Dat we God kunnen krenken. Dat we hem op het hoogste misdadig kunnen behandelen. In die zin zit er in de notie dat God vertorend is al een stukje goedheid van God. Al een stukje relatie van God met ons. En je vrouw, die kun je kwetsen. Die kun je krenken. Door je overspel. Dat is in het Oude Testament een beeld wat heel vaak wordt gebruikt om de zonde van Israël aan te duiden. Overspel. Stel je voor dat je man niet boos zou zijn. En stel je voor dat je vrouw niet heilig verontwaardigd zou zijn. Dat is toch onbestaanbaar? Voelt u, die toren van God is ook de goedheid van God. God zou niet goed zijn als hij zich niet met zijn hele wezen zou keren tegen het kleinste kwaad van je zonden. God is zo goed dat hij zich keert tegen het kwaad van mijn zonden. Hij laat dat niet over zich heen komen. Maar dat raakt hem. En dat krenkt hem. En dat brengt hem tot een heilige verontwaardiging. En dan inderdaad met zijn hele wezen. En met zijn hele persoonlijkheid. Daarom spreken wij wel over de eenvoudigheid van God. God is een man uit één stuk. God is niet een optelsom, een soort bouwpakket van een stukje toren en een stukje genade. En 10% rechtvaardigheid en 90% genade of zo. Nee, als God zich vertorent, dan vertorent hij zich met zijn hele persoonlijkheid. Dan klinkt daar zijn liefde in mee, dan klinkt daar zijn rechtvaardigheid in mee. Dan is dat een heilige verontwaardiging, dan klinkt zijn trouw daarin mee. Alles wat je maar in God aantreft, dat keert zich tegen het kwaad van mijn ontrouw en van mijn geestelijk overspel en van de boosheid van mijn hart. Ken jij de realiteit van de toren van God enige mate in je hart? Weet je ook wat nood is. Hè? En dan kun je je voorstellen dat we in Psalm 116 zingen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd. Ik was omringd door de droevenissen. Of Psalm 32 die we zo even hebben gezongen. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed het na ernstig overleg al die boze daden. Boze hart. Die bron van wanbedrijven. Waar helemaal geen moeite voor hoeft te doen. Hè? Maar die boosheid die borrelt zomaar spontaan naar boven. In je heiligste momenten. In je meest intense gebed. Dan schrik je ervan dat er allemaal door je geest heen gaat. En dat je voor de troon van God staat. Terwijl je aandacht er niet eens bij is. En je gedachten de hele wereld over zwerven. Wat moet God ervan vinden? Iemand die op audiëntie komt en naar buiten staat te kijken omdat hij zijn aandacht niet bij deze hoogste majesteit kan houden. De koning van alle koningen. Majesteitsschennis. Een belediging. Toren van God. God op het hoogste misdaan. Hè? Misdadig behandeld. Mijn zonden zijn misdaden. Mijn zonden blijven misdaden. In die zin is er in de ontmoeting met God geen sprake van kleine zonden. Augustine zegt het zo treffend. Het kleine kwaad, dat vind je in de wereldgeschiedenis. Dat vind je bij de tirannen en bij de despoten. Dat vind je bij Poetin vandaag. Het grote kwaad zit in jouw hart. Het grote kwaad zit in mijn hart. Van binnen. Daar komt het allemaal vandaan. Het is geen kwaad wat in deze wereld is, wat niet in mijn hart leeft. Zo kijkt God naar jou. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dan is het evangelie niet een goedkope geruststelling, hè? Dan wordt het evangelie heerlijk geprekt. En dan wordt de manier van het evangelie hoog opgeheven. En dan horen wij dat God zijn handen wijd heeft uitgebreid tot de meest weerbarstige van de zondaren. En dat hij geen behagen heeft in jouw eeuwige dood en ondergang. Maar daarin dat je bekeert en eeuwig leeft. En dan nodigt hij je zo vriendelijk, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En hij verzekert u, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En wij bidden u namens God van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Als je geen kinderstorend bent. Als jij geen notie hebt van de grootheid van jouw schuld, dan kun je dat evangelie heel makkelijk geloven. Maar als jij de grootheid van je kwaad gevoelt, en als jij de verdorvenheid van je hart ontdekt, en als je weet welk een huichelaar je wel bent, kun je dan dat evangelie omhelzen en aanvaarden? Dan komen er allemaal ja-maars. Dan ben je bang voor goedkope genade. Dan ben je bang voor oppervlakkige troost. En dan weet je dat je niet te goed bent om je voor eeuwig te bedriegen en jezelf te vergissen en te misleiden. Ja, het is zo arglistig en zo gemeen en zo onberekenbaar. Als je toch eens meer nederig was. En als je toch eens ernstige tranen van berouw kon wegen. Als je toch zo krachtdadig was stilgezet als je opa. Als je toch eens kon bidden, zoals Jacob bij de Jabok, hè, zo onderhandelen met God aan de troon van de genade. Ja, dan zou dat evangelie misschien voor jou kunnen zijn, maar jij deugt niet. En jij bent niet geschikt. En jij bent niet geestelijk. En kan niet waar zijn dat dat evangelie voor jou is. Als er geen Heilige Geest zou zijn, dan zou dat evangelie, dat heerlijkste evangelie, altijd bij jou blijven en buiten jouw ziel gehouden worden, nietwaar? Maar weet u, God laat zijn evangelie prediken in de kracht van de Heilige Geest. En hij voegt de Geest bij dat woord van hem om het in je ziel te schrijven. Zondagzee van onze Heidelberg. Dat geloof wat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dan is het evangelie niet alleen het voorwerp wat je gelooft, maar dan is het evangelie ook de bron van het geloof. En dan schrijft de Heilige Geest dat evangelie in je ziel. Hij voegt niks toe aan dat evangelie. Maar hij verzekert je met goddelijke kracht
van de waarachtigheid van dat evangelie. En dan geef je verlichte ogen van je ziel om de inhoud van dat evangelie te verstaan. En wat ga je verstaan? Hoe je gaat het verstaan wat de Heer Jezus heeft gedaan? Dat hij zijn leven lang de toren van God tegen jouw zonde heeft gedragen. En dat dat hele offer van de Heer Jezus nodig was voor jouw zonde alleen. Ik deed met mijn zonde hem al die jammeren aan. Ik heb met mijn persoonlijke schuld die hele drinkbeker van zijn lijden gevuld. Was er maar één mens die gered moest worden, moest de Heer Jezus al dat lijden lijden. Voel je? Het waren de Joden niet, het waren de Romeinen niet, maar ik deed met mijn zonde hem al die jammeren aan. En Jezus heeft die drinkbeker leeggedronken. Hij heeft zijn hele leven die toren van God gedragen. En de straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen wordt mij genezing. Hij deed niet alleen het negatieve, maar hij deed ook het positieve. Hij was nooit lauw. Hij was nooit ingezonken. Zijn liefde haperde nooit een klein beetje. Zijn liefde en ijver brandden. Hij droeg de wet van God in zijn binnenste ingewand. Hij had maar één passie om de wil van zijn vader te doen, om recht te doen aan zijn vader. En zo heeft hij geleefd. En zo heeft hij recht gedaan aan de drie enige God. En dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is de gerechtigheid die hij heeft volbracht. Een gerechtigheid die ik nodig heb. En een gerechtigheid die precies gepast is tegenover mijn ongerechtigheid. Een gerechtigheid die niet alleen mij redt van mijn ongerechtigheid, maar de gerechtigheid die recht doet aan God. Wat een heerlijk, wat een machtig evangelie. Om Jezus wil ik recht doen aan God. Het is te groot om waar te zijn. Maar je gaat het verstaan door de Heilige Geest. Het is niet te groot voor de Zoon van God. Het is de grootheid van zijn offer en de volkomenheid van zijn gerechtigheid. En je gaat het zien. En je raakt niet uitgekeken. En je ziel wijdt met een verwonderend oog. En je zegt: opdat ik hem kenne. De geloofskennis van de Heer Jezus Christus en van zijn gehoorzaamheid en van zijn gerechtigheid. En er zijn nog 1000 tegenstemmen in je hart die zeggen: maar dat is niet voor jou. En jij deugt niet. En wat verbeeld jij je wel? Dat jouw zonden, jouw misdaden vergeven zouden worden. En dat jij tot een kind van God geadopteerd zou worden. Moet je eens kijken naar binnen. Dat sluit helemaal niet aan bij dat heilige huisgezin van God. Zou de Heilige Geest in jou wonen als die zonde gedachte in jou woont? 1000 tegenstemmen. En de boze weet jouw zwakke momenten. En die weet jouw zwakke plaatsen wel te vinden. En die getuigt tegen jou. En je hebt geen verweer in de strijd. Gij hebt geen heil bij God. De geest die getuigt met mijn geest dat dit evangelie waar is. En dat dit evangelie niet alleen algemeen waar is. En dat het niet alleen voor mijn godzalige dochter waar is. En niet alleen voor mijn krachtdadige bekeerde opa waar is. Maar dat het ook mij gegeven wordt in het evangelie. En dat God mij zijn vriendschap biedt. En dat het evangelie van hem een welgemeend evangelie is. En dat God niet anders is dan hij in zijn woord zegt dat hij is. Al kan er in mijn hart dat bange vermoeden zijn dat God een verborgen agenda heeft. En dat hij heimelijk wel lust heeft in mijn dood en mijn ondergang. Al zegt hij in zijn woord dat hij geen lust heeft in de bekering van de in het ondergang van de goddelozen. En de geest, die tekent het mij uit. Dat dat evangelie waarachtig is. En dat dat evangelie van God betrouwbaar is. En dat dat vriendelijke aangezicht van God in het evangelie geen dubbele bodem kent. En ondanks al die tegenstellen. Mag ik zeggen? Amen. Mag ik het toestemmen? Niet alleen voor een ander. Niet alleen voor die. En niet alleen voor deze. Maar dat offer is zo volkomen. En die gerechtigheid van de Heer Jezus zo oneindig. Dat het onder mij uitreikt. Dat het niet te groot is voor de Heer Jezus Christus. Om ook mij daarin te sluiten. Zo wordt de verwachting in mijn hart geboren. Verwachting van Hem. En verwachting van de Heer Jezus Christus. Ook voor mijzelf. Tintelt door mijn ziel heen. Hè? Vrede van God. Die alle begrip en alle onvrede en alle oorlogsverklaring tussen God en mijn ziel te boven gaat. Recht gedaan aan God. Wat een vrijheid. Wat een zekerheid. Wat een vreugde, onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En de belofte van het evangelie, die overstelpt in je hart. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust en de hitte van uw gramschap is geblust. En dat vriendelijke aangezicht van God, dat heeft zoveel vrolijkheid en licht en wordt een troost verspreid in jouw smarten. Dat was de grote ontdekking van Maarten Luther. Hè? Wat had hij geworsteld met Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardigheid van God in het evangelie geopenbaard. Hij wist dat de rechtvaardigheid van God in de wet geopenbaard werd. En dat benauwde hem en dat verschrikte hem. En hij wist niet waar hij het zoeken moest. Maar werd nou de rechtvaardigheid van God ook nog eens in het evangelie geopenbaard? Was het dan nergens uitkomst? Totdat hij ontdekte, die rechtvaardigheid in het evangelie is niet de rechtvaardigheid die God van mij vraagt. Maar dat is de rechtvaardigheid die God aan mij geeft. Dat is niet mijn rechtvaardigheid, maar dat is Christus' rechtvaardigheid. Dat is die volkomen rechtvaardigheid die in het evangelie wordt geopenbaard. Toen was het alsof ik als nieuws geboren was. En toen voelde ik mij in het hemelse paradijs binnentreden. God, een God van gerechtigheid. Een God van reddende gerechtigheid. Mijn zaligheid is niet wankel, mijn zaligheid is niet misschien en mijn zaligheid is niet gebaseerd op een paar eigenschappen van God. Maar mijn zaligheid staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk en hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. De rechtvaardigheid van God. Een garantie. En een machtige ondersteuning van mijn zaligheid. En God ziet niet iets door de vingers. Maar Jezus heeft volledig recht gedaan aan God. En aan de eisende gerechtigheid van God. En God zou niet rechtvaardig zijn als hij om Christus wil mij niet zo vrijspreken. En in Christus heb ik recht gedaan aan God. De rechtvaardigheid van God in het evangelie geopenbaard. Niet de gerechtvaardigheid van Abraham. Die kon struikelen. Niet de rechtvaardigheid van Adam. Die is ook gevallen. Niet de rechtvaardigheid van een engel, die is ook nog eindig. Maar de rechtvaardigheid van de Zoon van God, oneindige gerechtigheid. Die gerechtigheid in het evangelie geopenbaard. Die gerechtigheid in het evangelie verkondigd en uitgedeeld en aan je hart, aan je voeten gelegd. Dezelfde verwondering als Maarten Luther. Dat je zegt, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Wat word je daar klein van, hè? En wat wordt God daar groot van? Dan is de eeuwigheid niet te lang om eeuwig het uit te jubelen van die goede tierenheden van de Heere. De gerechtigheid van God, oneindige gerechtigheid in het evangelie, om niet geopenbaard. En het eerste moment dat je schuld verslagen aan de voeten van de levende God neerbuigt en dat evangelie van Gods Zoon in jouw hart schijnt, ben je net zo rechtvaardig als 100.000 jaar dat je in de hemel bent. Oneindige gerechtigheid, die wordt op jouw rekening gezet. En je wordt nooit één grammetje rechtvaardiger dan die rechtvaardigheid in Christus. Je bent net zo rechtvaardig als Christus. Je bent net zo rechtvaardig als God. Oneindige gerechtigheid in het evangelie geopenbaard. Te groot voor mij, jazeker. Maar niet te groot voor hem. Het wonder van het evangelie. Het wonder van de ontdekking van de reformatie. Uitgejubeld en uitgebazuind. En duizenden zielen tot de vrijheid en de ruimte en de zekerheid in dat evangelie gekomen. Om te roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde. Heb je het nodig? Gerechtvaardigd te zijn? Gerechtvaardigd te worden? Of ben je wel een beetje rechtvaardig? En kan God wel een beetje blij zijn met jouw oprechtheid en jouw vurige ijver voor zijn zaak? En onderscheid je toch minstens wel een klein beetje positief van andere onrechtvaardigen? Of is er eigenlijk vanavond maar één onrechtvaardige? Is er maar één zondaar? En dat ben jij. Zou de grootste der zondaren vanavond willen opstaan? Zou je bereid zijn om op te staan als jij de grootste der zondaren tevoorschijn wordt geroepen? Of zijn er toch altijd nog wel anderen? En kijk je om je heen. Of heb je het woord van God verstaan? En dat betekent dat je het persoonlijk verstaat, hè? Dan zit je in de kerk alsof jij de enige luisteraar bent. En alsof God al zijn veroordelingen, maar ook al zijn beloften aan jou persoonlijk verkondigt. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Is dat iets eenmaligs? Dat is wel iets eerstmaligs. Maar het is niet eenmalig, hè? U kent uw Heidelbergen, neem ik aan. Zondag 23. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, tegenwoordige tijd. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar en menigmaal misdreven heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat is de levende beoefeningen. Tegelijkertijd zondaar. Tegelijkertijd rechtvaardig. Tegelijk rechtvaardig in Christus. Maar in mijzelf een vuile, gemene, God tergende, God beledigende zondaar. Ik krijg nooit het lek boven water. En wordt het dan makkelijker om te geloven in de vergeving van je zonde? Krijg je dat er een beetje onder? U misschien? Ons avondmaalsformulier spreekt anders. Ons avondmaalsformulier spreekt over de bezwaarde en de verslagen harten van de gelovigen. Niet van ongelovigen, niet van degenen die voor het eerst tot bekering komen. Nee, degenen die in dat evangelie wandelen, die hebben bezwaarde en verslagen harten. Het is geen ongezond geloof, maar een gezond geloof. Herken je dat? Ja toch? Ik zei net, zonde is overspel. Als je toch bij je vrouw moet komen en moet zeggen, vrouw, ik heb overspel gepleegd, zou je dan niet een bezwaard en verslagen hart hebben? Als je enige mate voelt wat je die ander hebt aangedaan. Hoe verschrikkelijk vertorend die ander moet zijn. En als je nou de tweede keer moet komen? En als je nou de 174ste keer met een bezwaard en verslagen hart moet belijden dat je de ander op het hoogste misdaan hebt? Dat wordt niet makkelijker. Dat wordt steeds onmogelijker. En dat evangelie van de vergeving, dat God gaarne vergeeft, en dat hij mild is in het schuldvergeven, dat wordt steeds ongelofelijker, niet waar? God, zo'n schurk, als ik blijf, gaarne vergeven. God moet het toch een keertje helemaal met mij gehad hebben. En mij helemaal spuugzat worden. En dan, dat evangelie van de vergeving. De dagelijkse rechtvaardiging. Uit zijn mond elke keer weer te vernemen. Wat wordt dan die plaats in deze kerk of een ander gebouw? Wat wordt het dan kostbaar, hè? Hoe ga je op naar dat huis van de Heere om dat elke keer weer te horen? Dat God een rechtvaardigende God is. En dat door de werking van zijn Heilige Geest elke keer te mogen zien. En je hart te voelen opbloeien. En die oneindige ruimte in God te betreden. En genoeg te hebben aan God. En nooit genoeg te krijgen van Hem. En dat al je lust en liefde zich uitstrekt naar Hem alleen. Om Hem al je liefde waardig te schatten. Wie is toch een God als Gij? Die mild zijt in het schuld vergeven. U bent het waard te ontvangen. De lof, de eer, de aanbidding. Tot in aller eeuwen eeuwigheid. Hij vergeeft menigvuldig. Hij vergeeft niet alleen één keer, dat zou al zo'n machtig wonder zijn, hè? Maar hij vergeeft menigvuldig. Dan heb je met vele hoeren gehoereerd, keert nochtans weder tot mij. Kun je nog één dag buiten dat evangelie? En kun je nog één weekje plaatsen in dat onder de verkondiging van dat evangelie leeglaten. En hoe nodig heb je de sacramenten. Of de uitroeptekens achter dat evangelie. Omdat dat evangelie verzegeld wordt in je hart. Niet nodig voor het evangelie. Als God het één keer zegt moet je 80 jaar genoegen hebben. Maar voor jou is het zo nodig. En God heeft zo met jou te doen om die zwakheid en dat aangevochten geloof te hulp te komen. En jou te verzekeren, jou te versterken. En jou met zijn eeuwige troost te vertroosten. En jou aan zijn hart te drukken. En jij maar worstelen. Heren, ik geloof, maar kom die vreselijke ongelovigheid toch te hulp. Papijn die zegt, het sterkste geloof. Nog maar 1% van wat het kan zijn. 1% van mijn hart wordt ingenomen door het evangelie. Voel je dat een christen dagelijks te strijden heeft met dat vreselijke wantrouwen tegenover de genadige goedheid van God in het evangelie geopenbaard? Heren, wanneer zal ik eindelijk verlost zijn van dat ongeloof? Wanneer zal ik eindelijk geen vraagtekentjes meer plaatsen achter die beloften die gij uitspreekt? En u daarmee de belovende God voor verdacht houdt? Dan verlang je naar de laatste dag van je leven. Hè? Daar zal het ongeloof begraven worden. Daar zal de trouw van God eeuwig schitteren. Daar zal volledig blijken. Wat betekent wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God.
Vrede. Shalom, hè? Dat is het oudtestamentische begrip wat er aan de grondslag ligt. En dat is niet dat minimale wat wij erbij voorstellen. En wij zouden zeggen, vrede, dat is als Oekraïne en Rusland vrede sluiten en de oorlog stopt, dan is het vrede. Maar dat is niet de vrede bij God. De vrede bij God, dat is de volheid van God. En dat is de heerlijkheid van God. En dat is de heelheid in God. En dat is de harmonie. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Wie vandaag mag leven uit dat evangelie, die staat in die vrede. Die is in dat koninkrijk van God binnengegaan. En die proeft het ook wel enige mate in zijn hart. Hè? Die vrede die onuitsprekelijk en heerlijk is. Die vrede die alle onvrede te boven gaat. Daar zou je in de loopgraven in de Oekraïne kunnen liggen. En de kogels die vliegen en snorren om je oren. Vrede. God, door onze Heer, Jezus Christus. Maar dat is nog maar één druppeltje. Van die vrede, van dat koninkrijk, van de vrede. In die vrede vorst. Hij is mijn vrede. Vandaag in beginsel, straks. In volkomenheid en heerlijkheid. De eerste voorsmaken, die mag je genieten in je hart. En alles krijgt een andere aanblik. Je luistert naar de vogels. Dat is het begin van die eeuwige lente. En je kijkt naar de schoonheid van de schepping. Dat is het begin van die eeuwige jeugd. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Zal alles door de vrede bloeien. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Waar? Gerechtigheid. Waar geen onrecht meer gedaan zal worden aan God. Maar door de geest het recht van de wet volledig wordt vervuld door jou. Waar je hem eeuwig mag dienen met blijdschap. Waar je de godzaligheid mag uitleven zoals hij het waard is. Waar je eeuwig verlost bent van dat slavenjuk van de zonde. In de vrijheid en heerlijkheid van de kinderen van God mag wandelen. Kun je je voorstellen dat Guido de Bret, die in deze herontdekking van het evangelie mocht leven, daar een krachtig getuigenis van heeft gegeven, die daarvoor wilde in de gevangenis gaan, die daarvoor wilde sterven. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Nog dood, nog overheden, nog tegenwoordige machten, nog enig ander ding zal mij kunnen scheiden van de liefde van God in de Heer Jezus Christus. En hij eindigde zijn geloofsbelijdenis. Hè? Daarom, omdat er op de jongste dag recht gedaan wordt aan God en alle onrecht zal recht gezet worden. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten al de beloften van God in de Heer Jezus Christus. Dat is de hoop, de toekomst, het blijde vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En dan staat het weer. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Hier stamel je het. Met verwondering. Met aanbidding. Wij dan. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede bij God door onze Kyrios, namelijk de Heer Jezus Christus. En dan.
zal het geloof overgaan in aanschouwen. God alles in alles. Geen reformatie meer nodig. Genoeg aan God. Zonder ooit genoeg te krijgen van God. Jongens, meisjes. Vaders, moeders. Opa's, oma. Dit is de reformatie. Dit is het evangelie van de reformatie. En die God van Maarten Luther. Die biedt jou vanavond zijn vriendschap. Die bidt jou. Die bidt jou. Mijn zoon. Mijn dochter, geef mij je hart. Met al die ongelovigheid, met al die oppervlakkigheid, met al die wereldsgezindheid. De vraag is niet, wat kun jij met Jezus? Maar de vraag is, wat zou Jezus vanavond met uw 83 jaar oude hart kunnen? Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Zoek. Heer, wel hij te vinden is. Terwijl hij nabij is. Net zo nabij als deze Bijbel. Hoeft niet in de hemel op te klimmen. Niet in de hel af te dalen. Geen reis te maken naar Jeruzalem. Maar nabij is de zaligheid.
Amen. Zullen we samen zingen? Psalm 118, het 10e vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijn er zaligheden. 118, het 10e vers. Lieve Heere, grote ontfermer, barmhartige Heere, Wij kunnen het niet klein krijgen. Maar mogen er dan wel klein van worden. Die grootheid van uw genade. Die volkomenheid van Jezus' gerechtigheid. Te beamen. Te aanvaarden. We kunnen u toch niet meer eren. Dan door ons op uw Zoon te laten neerzinken. En tevreden te zijn met het lam dat u zelf hebt gegeven. Als wij eeuwig uw straf ondergaan, kunnen we nooit recht doen aan u. Maar in uw Zoon zullen wij toch recht doen aan u. En dat mag ons de vrijmoedigheid geven. Dat het geen vermetelheid is. En dat het u niet tekort doet. Als wij het verwachten. En al ons vertrouwen stellen. Met het volle gewicht van onze ziel. Op Jezus alleen. Trek ons tot hem. Opdat uw naam eeuwig de eer ontvangt. Vergeef het onze. Zegen het uwe uit uw onuitputtelijke volheid in Jezus. Uit pure gunst alleen. Amen. Zullen wij nog 3 versen zingen van het Lutherlied 1, 2 en 4. Het lijkt me goed dat we dat staande doen. Misschien is dat vanzelfsprekend. Maar...